Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat u hier weer bent. Ik zie ook nog bekenden uit Garderen, geloof ik. Broeder en mevrouw zuster Slachter, ook welkom. Onze voorganger van vanmorgen, dat is broeder van der Laan. Ook welkom. En ook onze organist natuurlijk welkom, dat is broeder Hoek. Fijn dat u er bent. De collecte is voor de opbouw van onze kerk. Op 3 mei aanstaande zal broeder Pieter van der Wal bevestigd worden in het ambt als ouderling en dat gebeurt door dominee Bijleveld. De volgende week zal dominee Kuiper bij ons, dat is M. Kuiper, dat is niet te verwarren met dominee Kuiper uit Noordwijk, dat is een andere dominee, maar die zal niet voorgaan. Om gezondheidsredenen heeft hij eigenlijk af moeten zeggen, ook voor in de toekomst, deze dominee is tegen de 80 en... En zijn gezondheid laat hem een beetje in de steek. In verband hiermee zal er dan volgende week preek gelezen worden. En de preek zal gaan over de schat in de aardevaten. En de preek is van dominee Rienstra. Het keuzelied is uit het evangelische liedbundel. Dat is lied nummer 406. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Oh. Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom hier in Trefpunt in de dienst van de voorgezette gereformeerde kerk. Wij hopen met z'n allen een hele goede dienst te hebben. Het weer is er in elk geval naar, laten we ervan genieten. Ook een hartelijk welkom voor al die mensen dichtbij en veraf die op een later moment deze preek beluisteren. Ik hoop dat u door de prediking op een bijzondere wijze wordt aangeraakt en dat u vroeg of laat onze diensten hier komt bezoeken. Dat is alleszins de moeite waard om in de gemeente van Jezus Christus te worden opgenomen, samen te zingen, te lofprijzen onze Heer. Ik stel voor dat wij ons aanvangslied zingen, Psalm 81, de versen 1, 4, 9 en 11. Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn hand. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Laat ons bidden. Niet om te oordelen zijt gij gekomen, o God, maar om te zoeken wat verloren is, om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, om ons te redden uit ellende als we worden aangeklaagd. We belijden voor u, almachtige God in hemelse majesteit, dat wij hebben gezonden in gedachte, woord en daad, in het kwade dat we hebben gedaan, en in het goede dat we hebben nagelaten. Ontferm u over ons en vergeef ons onze zonden. En laat ons betrokken zijn op u. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. Geef ons uw genade. Breng ons in het reine met u en met elkaar. Vernieuw daartoe ons leven. Door Christus Jezus onze Heer. Amen. Lieve mensen, als je oprecht berouw hebt van je zonde, je verkeerde handelen, dan komt de Heere God je tegemoet en vergeef je je zonde, want zo zegt hij in Psalm 65, de versen 2 tot 5. U komt de stilte toe, Een lofzang, o God in Sion. U wordt de gelofte betaald, hoorder van het gebed. Tot u komt al wat leeft. Ongerechtigheden hadden de hand over mij. Onze overtredingen, gij verzoent ze. Welzaligheid die gij verkiest en doet naderen, opdat hij wonen in uw voorhoven. We zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. Zingen we ons loflied, gezang 259. Laten we God loven en prijzen en zijn liefde beantwoorden met de volgende woorden. Met uw woord in ons hart, in onze handen vaardig tot uw werk, spreken wij uit, o Heer, jegens u en onze naaste. Dat wij u zullen dienen en niemand anders. Dat wij uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus. Dienstknecht van de minsten der mensen. Dat wij uw naam zullen heiligen, dat wij uw toekomende dag zullen vieren, dat wij onze ouders zullen eerbiedigen en dat we het leven hoog houden, dat wij elkaar trouw zullen zijn, dat wij ons niets van elkaar zullen toe-eigenen. Dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten en dat we elkaar het goede van het leven gunnen. Zo hebben wij gehoord, zo zullen wij doen. Heer onze God, gezegend zijt gij. Amen. Zingen we Psalm 119, de versen 21 en 30. Zullen we God vragen of Hij vanmorgen bij ons aanwezig wil zijn met zijn Heilige Geest? Heilig, heilig, heilig. Gij alleen zijt heilig. Gij alleen, de Allerhoogste Heer, Jezus Christus. Met de Heilige Geest en de heerlijkheid van God de Vader. U komt alle lof, alle eer toe. Wij loven u, wij zegenen u, wij aanbidden u en verheerlijken u. Wij prijzen u, o God onze Vader, glorie voor u, maker van alle goede dingen. Wij prijzen u, Jezus Christus, glorie voor u, bron van elke zegening. Wij prijzen u, Heilige Geest, glorie voor u, die ons het leven geeft. Wij verheffen onze stem, om samen met allen die hier aanwezig zijn, door u te worden aangeraakt. Door u te worden verlicht, met uw Heilige Geest te worden bezield, en u geheel met onze lichaam en geest de lofzang toe te zingen. Heilig, heilig, heilig zijt gij God. Vuur ons aan, verwarm ons hart, opdat wij gemeenschap hebben met uw scheppende geest. Welkom, Heilige Geest, wees welkom. Amen. Ik zie geen kleine kinderen. Dat kan ik overslaan. Ik had ze eigenlijk vanmorgen wat willen vragen. Het volgende. Toen ik vanmorgen wakker werd, toen zag ik opeens een engel in mijn slaapkamer staan. En hij zei tegen mij, wakker worden. Je moet preken in Noordwijk. Zou ik de kinderen gevraagd hebben, zou dit verhaal waar zijn? Ik ben benieuwd wat ze zouden gezegd hebben. Maar goed, u kunt er ook over nadenken. Waar gaat het vanmorgen over? Het is vandaag de zondag Quasimodo Geniti Infantis. Moeilijke woorden, maar het wil zoveel zeggen als pasgeboren kinderen. Het is afkomstig uit 1 Petrus 2 vers 2 waar staat, verlangt als pasgeboren kinderen naar redelijke en onvervalste melk. Een oproep aan de nieuwe dopelingen, die toen ten tijde van de paaszondagen worden gedoopt, of werden gedoopt. Wat de melkspijs is voor kleine kinderen, is het woord voor jonge gelovigen. Wie naar deze melk verlangt, vurig verlangt, zal merken dat hij daardoor geestelijk groeit. Verlangen, een woord dat vanmorgen meer zal worden uitgesproken. In de evangelielezing zien wij dat de opgestaande Heer zijn discipelen opzoekt. Bij de eerste verschijning is Thomas er niet bij. Speciaal voor hem komt Jezus terug. Aan Thomas danken wij de uitdrukking een ongelovige Thomas en heeft het niet zo'n positieve klank. Maar doen wij Thomas dan niet onrecht aan? Hoe zijn we zelf? Als nooit tevoren horen wij de opmerking, ook in onze taal, eerst zien, dan geloven. De kerken zijn er niet voller op geworden de laatste decennia. En waarom niet? Omdat wij niet zien en daardoor niet geloven? Of heeft het ook nog met iets anders te maken? Een veelgestelde vraag is, waar is God dan? Kijk eens om je heen. Nou, waar dan? Jaren geleden werd er eens aan Rabbi Yitzhak Meir, toen hij nog een kleine jongen was, gevraagd. Je krijgt een gulden van me als je me zegt waar God woont. Hij dacht even na. Treffend antwoordde hij de vraagsteller. U krijgt er 2 van mij als u me zegt waar die niet woont. Thomas, de ongelovige Thomas, heeft hij ons nog iets te zeggen vanmorgen? Ik heb meerdere schriftlezingen. Allereerst Psalm 111. Psalm 111. In de versen 7 en 8 zijn daarbij belangrijke teksten. Eerst Psalm 111. Halleluja. Ik zal de Heere van harte loven in de kring der oprechten en in de vergadering. Groot zijn de werken des Heeren na te speuren door allen die er behagen in hebben. Majesteit en luister is zijn doen. En zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand. Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gesticht. Genadig en barmhartig is de Heer. Hij gaf spijzen aan wie hem vrezen. En gedenkt voor eeuwig zijn verbond. Hij deed zijn volk de kracht van zijn werken kennen. Door hun de erven der heidenen te geven. De werken zijner handen zijn waarheid en recht. Betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid. Hij heeft aan zijn volk verlossing gezonden, hij heeft zijn verbond voor eeuwig verordend. Heilig en geducht is zijn naam. Vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Lof, zijn lof, houdt eeuwig stand. En dan de evangelielezing uit Johannes 20. Johannes 20, de versen 19 tot 31. Toen het dan avond was, op de eerste dag van de week, ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen waren verblijd toen zij de Heere zagen. Jezus zeide nogmaals tot hen, vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. En dan volgt de verschijning aan Thomas. En Thomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zeide tot hen, indien ik zijn handen niet zie, het teken der nagels, en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. In de 8 dagen waren zijn discipelen weer terug in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zeide, vrede zij u. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Jezus heeft nog veel andere tekenen voor de ogen zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En dan wil ik nog even twee kleine stukjes lezen met u die ik belangrijk vind. De eerste is Handelingen 1, vers 1 tot en met 3. Zoals u weet heeft Lucas de handelingen geschreven en dat zegt hij dan ook. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Tot de dag dat hij werd opgenomen nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen leven heeft vertoond. En dan komt het waar het mij even om gaat. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. Dus 40 dagen lang was Jezus hier nog op aarde om zijn discipelen te onderrichten. En dan even 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 3. 1 Petrus 2, versen 1 tot en met 3. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarigheid, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlangt als pasgeboren kinderen naar redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid. Indien gij geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. Zingen we Psalm 111.
Amen.
Gemeente van de Heer Jezus Christus. Als door wolven uiteengejaagd waren de discipelen naar alle kanten weggerend in Gethsemane. Petrus en Johannes waren Jezus op veilige afstand gevolgd. En voor Petrus liep dat niet goed af. De meeste discipelen zullen wel onderdak gevonden hebben bij vrienden in om en nabij Jeruzalem. Wat hun gevoelens moet zijn geweest, dat laat zich raden. Toch was hen het gerucht van de opgestane niet ontgaan. En op het geheime plaats spreken ze af. Als geslagen honden zitten ze bijeen. Bang als wezels. Schapen zonder herder. Schichtig om zich heen kijkend. De deur goed op slot. Bang voor de Joden. En die angst was best wel gerechtvaardigd, want de hoge priester had Jezus nadrukkelijk gevraagd naar de discipelen en naar de leer, zo staat in Johannes 18, vers 19. Ze hebben zich beslist niet op hun gemak gevoeld. Achter gesloten deuren. Niet zoals bij de ark had Gods eigen hand de deur gesloten, maar hun hand had het gedaan, hun angstige hand. Zou zo de beroemde paasdag eindigen? De startdag van het christendom, een dag die zijn weerga niet kent, waarop de Zoon van God, Jezus Christus, was opgestaan en de dood was overwonnen. Zou zo die dag eindigen? Nee, gelukkig niet. God zou op zijn wijze die deur weer openen. Naar de wereld toe, op zo'n manier dat Jood en wereld beurtelings hun deuren zouden willen sluiten uit angst voor de discipelen. Als ze zo bijeen zijn, staat plotseling Jezus in het midden. Voor de opgestane Heer vormt een afgesloten deur geen belemmering. Evenmin een afgesloten graf. Hij begroet ze met zijn shalom. Vrede voor jullie. Wat een woord. En dat geeft rust. Weg angst. En als hij zijn handen toont, dan ziet men de gekruisigde. En hij laat zijn zijde zien als doorstokene. Zijn identiteitsbewijs. Het is een overduidelijk herkenningsteken, maar ook een overwinningsteken. Nog een keer herhaalt hij zijn woorden van vrede, zei u. Was het de eerste keer voor hun ogen, de tweede keer moet de bestemming het gehoor krijgen. De oren van de leerlingen moeten opengaan. Op meerdere momenten tijdens zijn afscheidswoorden liet Jezus zijn leerlingen weten dat hij hen vrede schenkt. Hij had het hen voorzegd en nu herinnert hij hen aan deze woorden. Terug in hun midden staat de opgestane en doet hen een uniek vredesaanbod. Sterker nog, als de Heer gebiedt hij zijn vrede. Zijn shalom is werkelijkheid geworden en die werkelijkheid is een realiteit waarop het apostolaat is gebaseerd. Want de tijd is gekomen dat de leerlingen de wijde wereld ingaan in het ambt. En Jezus zegt: zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. In Markus 16, vers 17 en 18 geeft hij aan welke tekenen de gelovigen dan zullen doen. In mijn naam, zegt Jezus, zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen geen schade doen. Op zieken zullen ze de handen opleggen en ze zullen genezen worden. De leerlingen worden in dezelfde missionaire lijn de wereld ingezonden als hij zelf. Jezus door de Vader en de discipelen door Jezus. Niet dat de discipelen zijn bijzondere missie zullen overnemen, maar zijn werk zullen voortzetten hier op deze aarde. Als gezanten van de levende, de opgestaande Heer komen zij tot ons. Als ambassadeurs van zijn koninkrijk. Die missie was u al beloofd in Johannes 14 en 15. Maar in het bijzonder, en niet te vergeten in Johannes 17, waar Jezus in het hoge priesterlijk gebed al voorbeden deed voor zijn leerlingen. In de psalmist van Psalm 111 hecht er veel waarde aan te vermelden in de versen 7 en 8. Dat alles wat God doet en heeft ingesteld en vastgesteld voor altoos en emmer, volbracht in waarheid en oprechtheid. Daar valt niet aan te tornen. En Jezus laat ons weten dat Hij de wil van de Vader doet. Want zo zegt Hij in Johannes 5 vers 19. Voorwaar, ik zeg u. De Zoon kan niks doen van zichzelf. Of Hij moet het de Vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet de Zoon evenzo. Dus als Jezus iets doet of instelt, dan is dat de wil van de Vader. En wij doen er goed aan, daar goede nota van te nemen. De handeling die Jezus dan doet is heel bijzonder. Ik citeer. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en hij zeide: ontvang de Heilige Geest. Over dat kleine zinnetje is al veel te doen geweest. Wat wil dat zeggen? Ontvang de Heilige Geest. Kerkvaders en exegeten hebben daar zo hun meningen over. Mijn mening is dat het een verwijzing is naar Pinksteren, omdat de Heilige Geest pas zal komen na Jezus' verheerlijking, dus na hemelvaart. Immers zolang Jezus Christus op aarde was, was Hij de representant van het hemelse koninkrijk. En kennis van de Griekse taal ondersteunen die gedachte. De tekenhandeling van Jezus van dat moment verwijst naar een profetisch naar een toekomst waarin deze woorden werkelijkheid zullen worden. Lucas heeft het vertaald met: zie, ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Jullie moeten in de stad blijven totdat jullie bekleed worden met de kracht van boven. Wat Jezus hier dus doet, is zijn leerlingen beademen ten teken dat zij op termijn de Heilige Geest zullen ontvangen, wanneer Hij die, zoals beloofd, naar de hemel naar hen toe zal zenden. En Hij blies op hen. Daardoor krijgen zij hogere geesteskrachten, zoals ook toen bij de eerste uitzending. Hier vindt de wedergeboorte van de discipelen plaats. Zij konden immers nog niet wedergeboren zijn, want wat verklaart een wedergeboren christen? A. Dat Jezus aan het kruis voor zijn zonden is gestorven en B. Dat hij opgestaan is uit de doden. Dat moesten de discipelen nog ervaren. Wel nu, dat vindt hier plaats. Maar op het Pinksterfeest, dan zal de volle geest over hen worden uitgegoten. Dan breekt bij hen het leven van de geest in volle kracht uit. Het is net alsof het bij stukjes en beetjes gaat. Het apostelteam, een bloem in de knop, is onderweg naar Pinksteren om dan met Pinksteren in volle bloei te kunnen staan met een niet mis te verstane missie. Als jullie vergeven, is het vergeven. Zo niet, blijft het toegerekend. Geloof en bekering zijn beslissend. Daardoor krijgen sommigen deel aan de door de apostelen verkondigde vergeving en anderen juist niet. Het vergeven van zonden in Jezus' naam is een actieve handeling waardoor mensen door geloof in de apostolische verkondiging deel krijgen aan de vrijspraak van een schuld voor God. Waar de gezanten van Jezus Christus komen met het evangelie, mogen zij ook het woord verkondigen en ook de verkondiging van zonde vergeven. Het woord van Jezus is daarbij beslissend. Los van Jezus hebben de apostelen geen recht om zonde te vergeven. Hun volmacht is gegeven met de Heilige Geest. Die ze zullen ontvangen met Pinksteren. En van wiens hulp zij in de toekomst afhankelijk zullen zijn. En Thomas was er niet. Waarom hij er niet was, dat wordt ons niet meegedeeld. Maar dat hij er niet was, blijkt uit de pogingen van de discipelen om hem te overtuigen van Jezus' opstanding. Wie is Thomas? De geschiedenis heeft Thomas altijd als een zwaarmoedig, kritisch en vereenzaamd mens getypeerd. Getuigen ook de Sint-Thomasdag op 21 december. De kortste en daarmee de donkerste dag van het jaar. Die op treffende wijze de nacht van twijfeling bij de apostels scheen voor te stellen. Maar waarop bij de overwinning van de licht op de duisternis volgde. Zoals van deze dag aan ook in de natuur het geval is. Thomas kon Jezus niet altijd goed volgen, getuigen zijn uitspraken. Hij begreep hem niet altijd. Maar gezien Johannes 11, 16, wat Thomas zegt, laten ook wij met hem meegaan om te sterven, begreep hij heel goed dat de weg van Jezus Christus met de dood zou eindigen. Maar verschilt Thomas nu werkelijk zoveel van de andere discipelen? Zoals wij kinderen zijn van onze tijd, waren zij dat ook in hun tijd. Ondanks het feit dat Jezus vele keren over zijn opstanding had gesproken, en dat er ook in het Oude Testament werd gesproken, is het feit van de opstanding een ongelooflijk moeilijk te begrijpen iets. De Sadduceeën hingen de opstanding niet aan. De Farizeeën geloofden wel in de opstanding, maar die verwierpen Jezus. En de gewone man en vrouw werd niet onderwezen in deze leer. De andere discipelen die Jezus al hadden gezien, maar hoe reageerden eigenlijk Johannes en Petrus toen Maria het ze kwam vertellen? Als hazenwinden zo snel liepen ze naar het graf. Omdat ze naar mijn inschatting ook de woorden van Maria niet geloofden. Volgens mij twijfelden zij ook eerst zien en dan geloven. Als je het mij vraagt is er niet zoveel verschil tussen de andere discipelen en Thomas. Zoals Johannes het hier omschrijft, is het alleen maar bedoeld om de lezer zijn hart onder de riem te steken. Jullie zullen het moeilijk hebben met datgene wat je leest, zal Johannes gedacht hebben. Nou, dan bevind je je in goed gezelschap, want dat hadden wij ook. Wij hadden het er ook moeilijk mee. En misschien was Johannes wel blij dat Thomas zich zo van die kant liet zien. Johannes toont begrip en nog eens begrip voor Thomas, maar ook voor allen die je daarna lezen. Thomas moest als een van de 12 worden overtuigd, zodat de apostelen eenduidig waren in hun verkondiging. Jezus was opgestaan en we hebben hem gezien met eigen ogen. Op dit complete fundament van de 12 apostelen van Jezus Christus is de kerk gebaseerd. Het prikkelt hem. Het prikkelt hem dat de discipelen zo verrukt zijn. Hij verzet zich. Zo gemakkelijk is hij niet te overtuigen. De tekenen van het lijden hebben voor hem de grootste realiteit. Thomas lijdt daaronder. Maar hij wil de anderen niet bezwaren met zijn wantrouwen en niet belasten met wat hem drukt. Thomas trekt zich terug, riskerend dat hij in zijn houding blijft verstarren. Waar was hij al die tijd? Alleen? Zijn verdriet verwerken, geworsteld met de vragen, We weten het niet. Maar één ding weet ik wel. Dat hij na 8 dagen met de andere discipelen vergaderd was. De andere discipelen hebben hem niet in de steek gelaten. Ze hebben hem opgezocht en opgebeurd. Kom op, Thomas. Wij hebben hem gezien. Kom met ons mee. Wie weet verschijnt hij weer aan ons. En als je dan bent, ben je er ook getuige van. Er zal enige overredingskracht bij hem nodig geweest zijn. En dan, na 8 dagen, is Thomas in het midden. En dan? Dan gebeurt het. Jezus verschijnt. Zou Jezus daarop gewacht hebben? Het is speculeren, maar het lijkt mij nog niet eens zo onlogisch. Thomas, breng hier je vinger en zie en betast mijn wonden. Jezus geeft gehoor aan de voorwaarden die Thomas stelde. Staat niet dat Thomas daadwerkelijk die wonden heeft betast. Maar hij vindt wel een wonderbaarlijke snelle verandering bij hem plaats. Als hij Jezus ziet, dan breekt ook bij hem het paasfeest door. Zien is voor hem nu genoeg. Voor ons een goede hint dat je door geloof de weg van het leven kunt vinden. Ook zonder in de traditie van Jezus te staan. Zonder argument of tegenargument stijgt hem de belijdenis naar de lippen. Mijn Heer en mijn God. Een erkenning van het diepste wezen van Christus. En een erkenning van het persoonlijk toebehoren aan de Heer. Thomas voelt zich gekend. En daarin ligt zijn bevrijding. De bevrijding uit zwaarmoedigheid en isolement. Jezus aanvaardt zijn belijdenis. Langs een bijzondere weg is die twijfel bij Thomas weggenomen. Want Jezus drijft Thomas terug uit de bijzonderheid van zijn positie. Thomas, jij zag en daarom geloofde je. Zalig zijn zij die niet hebben gezien en toch geloven, Thomas. Thomas moet begrijpen dat dit wat hier gebeurd is aan duizenden, miljoenen, miljarden mensen niet gegeven zal zijn. Zij zullen moeten geloven zonder te zien. De zaligspreking gaat niet over Thomas, maar is een bemoediging voor hen die niet gezien hebben, maar toch geloven, zoals uw gemeente hier. Weet uw gemeente hoe ik het ongeloof van Thomas zie? Ik zie in mijn verbeelding een diep bedroefd mens die treurt om zijn meester. Een mens die in een vicieuze cirkel is beland en geen uitweg ziet. Een mens die zich serieus afvraagt, wat nu? En dan komt hij zijn vrienden tegen. Die vertellen dat zij zijn Heer en Heiland hebben gezien waar hij om rouwt. Ze zijn opgewekt en in goede stemming. En die tegenstelling, die is voor Thomas te groot. Thomas, te meer omdat hij ook nog niet wedergeboren was. Want hij was er niet bij toen Jezus op de anderen blies. Hij kon het niet aan, die uitbundigheid en die vreugde van de andere discipelen. En dan komt die uitspraak van hem. Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels, en mijn vinger niet steken de plaats der nagels, en mijn hand niet steken in die zijde, zal ik geenszins geloven. En dan verlaat hij die andere discipelen. In de dagen erna moeten bij Thomas, gevoed door het pastorale werk van zijn vrienden, een intens verlangen zijn ontstaan om Jezus te ontmoeten. Dit intense verlangen om de Heer te zien met de littekens van het lijden, wat Thomas ook doet lijden. Dat verlangen, dat wordt beloond. Gemeente, wij zijn zo gauw geneigd ons achter Thomas te verschuilen. Veel mensen legitimeren zich aan Thomas. Wij zijn zo vaak geestverwant aan hem. We beroepen ons op hem. Eerst zien, dan geloven. Maar dan doen we, denk ik, Thomas geen recht mee. Het vertrekpunt is belangrijk. Als je oprecht op zoek bent naar de waarheid, een intens verlangen hebt naar hem, Jezus Christus, om die te ontmoeten, verlangt als pasgeboren kinderen naar redelijke, onvervalste melk, het woord van God, om maar eens met Petrus te spreken, met de waarheid worstelt, dan mag je je pas een geestverwant van Thomas noemen. Maar als je je ongeloof wilt voeden en niet echt op zoek bent naar de waarheid en de spreuk hanteert eerst zien en dan geloven, dan krijg je mijns inziens een bikkelharde Thomas tegenover je. Nee vriend, niet zo. Zo steek ik niet in elkaar. Dan leg je mijn woorden verkeerd uit. Gemeente, voor mij mag u allemaal Thomas heten. Allemaal. Maakt mij niet uit. Maar kom dan ook tot die belijdenis van Thomas. Jezus Christus, mijn Heer en mijn God. Die belijdenis staat pal voor Thomas. Wilt u dat niet? Toch liever maar geen Thomas zijn? U wilt liever een andere apostel zijn? Ook goed. Maar zoek wel de Thomassen op binnen uw gemeente, opdat ook zij tot die belijdenis komen. Jezus Christus, mijn Heere en mijn God. Amen. Zingen we zang 351. In de dienst der gebeden willen wij God danken en voorbeden doen. Er zal een moment van stilte zijn voor persoonlijke dank of beden. We sluiten de gebeden af. Met een gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Voorbeden wil ik aanvragen voor mijn eigen vrouw Els. Zij is zeer, zeer ernstig ziek. En ik verzoek u, en ook de luisteraars in de komende tijd, mee te strijden, mee te bidden voor het behoud van het leven van mijn vrouw. Ik hoop ook dat u hier aanwezig dat van harte wilt doen. Laat ons bidden. Hemelse Majesteit, we willen u hartelijk danken en u roemen voor die onmetelijke grote liefde. Dank u wel voor de Thomassen onder ons. Zwaarmoedig misschien, maar wel op uw hand. Moeilijk te overtuigen misschien, maar met een belijdenis die er mag zijn. Dank u voor de mannen en vrouwen die omzien naar Thomassen in de gemeente. Die liefde geven aan de medemens en aan u. Want dat zei u toch, als je liefde geeft aan je medemens, dan heb je dat ook aan mij gedaan. Vrouwen en mannen, die wij ongelovige Thomassen noemen, maar waar u uw naam mee wilt verbinden. Daden die niet onvermeld blijven, maar juist verkondigd worden om ons aan te zetten, hetzelfde te doen. En wij bidden u, Heer, versterk ons geloof en vertrouwen. In u, opdat wij ook tot die ene belijdenis mogen komen. Jezus Christus, mijn Heer en mijn God, help ons daarbij. Heere, wij bidden u voor uw wereldwijde kerk, uw gemeente overal op aarde. Wil haar eenheid bewaren. Wij bidden u voor hen die om geloof worden vervolgd, verdrukt of gemarteld. Heere, geef een uitkomst en zicht op betere tijden. Heer, wij bidden u voor alle mensen die hopeloos ontspoord zijn en hun leven niet meer op eigen kracht op de rails krijgen. Geef ons zicht op deze mensen, opdat wij ze helpen. Wij bidden u voor mensen in deze wereld die worden verleid tot gebruik van verslavende middelen en daarvan nu afhankelijk zijn. Heere God, breng een keer in een lot. We bidden u voor de mensen die honger lijden in deze wereld en voor hun dagelijkse brood afhankelijk zijn van de goedgeefsheid van de rijken uit andere, meestal verre landen. We bidden u voor heel de wereld, met mensen die naar geluk zoeken. Help hen, Heere God, het ware geluk te vinden in de persoon van Jezus Christus, onze Heer. Heer, u kent al onze omstandigheden. Wij bidden u, Heer, in gemeenschap met allen die zich tot u wenden en plaatsvervangend voor hen, die daartoe door ziekte of om andere reden niet in staat zijn. Wil hen die lijden of ziek zijn en graag beter willen worden, genezing en genezingskracht geven, o God. Wilt u troost, steun en bemoediging geven aan hen die een geliefde missen. Heer, u kent ze. Wees hen een steun en toeverlaat. Heer, ik bid u voor mijn geliefde vrouw Els. Agressieve tumoren verwoesten haar leven, o God. Heer, zij is een dochter van u, o God. Heer, zij is in Jezus Christus verlost en gerechtvaardigd en daardoor een erfgenaam van u, o God. En mag genezing haar erfenis zijn. Jezus, uw striemen zijn haar genezing, o Heer. U heeft al voor haar geleden aan het kruis. Dat geloven wij, dat belijden wij. Heer, God, maak een einde aan deze ziekte in Jezus' naam. Heer mijn God, tot u roep ik in mijn nood. Spaar haar leven, schenk haar leven in Jezus' naam. Ik dank u voor het wonder van de genezing, o Heer. Ik dank u in Jezus' naam. Wilt u nabij schenken aan hen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben. En leven in de angst van de nabije dood. Geef hen verlichting, o Heer, en omring hen met uw liefde in de laatste levensuren. Wees hen nabij. Wij danken u voor hen die genezing hebben ontvangen, herstellende zijn. Mogen zij verder aansterken om in deze wereld weer dienstbaar te kunnen zijn. Heer, wil allen bemoedigen die u, om wat voor reden dan ook nodig hebben. Geef hen een gevoel van geborgenheid. Heer, wees ons nabij en ontferm u over ons allen. Wilt u onze persoonlijke dank en of nood, als mede ons verborgen verdriet, zorgen die we alleen aan u willen toevertrouwen, in een moment van stilte horen. Heer, hoorder van onze gebeden, hoor ons. En verhoor ons in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij onze geloofsbelijdenis.
En dat is 274.
Ja, nou ja. Oh ja. Maar die moet ik ook zo kennen.
In Jesus Christ.
deze nu gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegen uw gaven. En daarna zingen we ons slotlied, gezang 218.
Thank you.
Wilt u wat voor me doen? Allemaal even lachen, want het is toch feest?
Inderdaad.
Toch? Ja. Het is feest omdat hij bij ons is. De Heer die eeuwig leeft en die in zijn verrijzen is, alles herschapen heeft. Fantastisch is dat.
Zou je Verwazen nog een keer zingen dan?
Ja, vooruit. Nog één keer. Ik wens u van harte nog een hele fijne, mooie, gezellige zondag. Ik wens de luisteraars die deze dienst hebben beluisterd ook een gezegende tijd, waar u ook bent, en Gods nabijheid. Laten we van hier gaan met zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen.